Jullie zijn de afgelopen zomer een aantal weken naar de Sovjet-Unie gereisd. Vooral hier we het, jullie reisverslag eens gaan beluisteren. Toch nog iets meer over de aanzet, de aanloop naar die reis. Het was niet zomaar een plezierreis. Misschien moet je eens verduidelijken voor de luisteraars. Jij of jouw vrouw heeft eigenlijk familiebanden met Rusland.
Ja, mijn vrouw zou het misschien beter kunnen uitleggen.
Mijn moeder is dus een Russische, die is afkomstig van Fominolka. Dat is een klein stadje rond Antraciet, 80 kilometer van de zee van Azov. Het was dus onze bedoeling van dat dorp een keer te gaan opzoeken, waar dat ze dus in haar jeugd gewoond heeft en dat ze dus haar jeugd doorgebracht had. Dat was dus het doel van onze reis die we uiteindelijk bereikt hebben, na veel perikelen.
Ja. Je spreekt daar de naam van die stad uit, mevrouw, want Antraciet, wij kennen dat, dat zijn kolen. En dat is inderdaad ook zo, hé, dat is de koolstreek, vandaar ook de naam. Hé.
De koolstreek en van de Oekraïne dus.
We liggen hier met de kaart van een stukje van de Sovjet-Unie, want de hele kaart zou waarschijnlijk niet in die studio kunnen. En we moeten dat situeren aan de Zwarte Zee, ergens een heel eind ter hoogte van Moskou, maar eronder.
Ja.
Zo ergens.
Ja, inderdaad.
Zou je nee.
Dan kennen we allemaal dat magische woord Tsjernobyl. Hoe situeer je dat? Ligt dat daar ver af?
Dat ligt er een heel eindje van af. Tsjernobyl ligt meer tegen Kiev. Mm-hmm. Een kleine 80, misschien 100 kilometer boven Kiev. Wij hebben daar... Ik heb er ook gesproken met mensen over het geval Tsjernobyl. Zij zeggen, ja, wij hebben daar niets gewaar van geworden. Mm-hmm. Dat kunnen wij niet, ja. Kunnen we niet zeggen als er daar radioactieve neerslag geweest is. Ja, of nee, dat weten wij gewoon. Gewoon wij niet.
Misschien toch nog eens terug naar de schoonmoeder of de moeder. Die is getrouwd dan met een Belg. Misschien moet je toch nog eens verduidelijken, mevrouw, hoe die hier in België dan verzeild geraakt is. Ze is hier al van zeer jonge leeftijd.
Ja, op 21-jarige leeftijd is ze zoals vele Oekraïense meisjes dus... opgeëist om in Duitsland te gaan werken. Ook ja, overal in steenbakkerijen en voor de Belgische soldaten te gaan koken.
Belgische man, hè?
Belgische man, ja, die daar ook waren dus om te werken. Dus ze zijn met honderden dus weggevoerd, bijna allemaal uit de streek van Oekraïne. Er zijn hier ja, verschillende vrouwen. En daar dus heeft ze mijn vader leren kennen. Op die paar jaar dat ze daar dus gewerkt hebben.
Nu, misschien moeten we voor de luisteraars ook eens bijzeggen. We hadden mevrouw ook graag hier, de moeder dus graag hier gehad, maar ze is ziek. Dus ze kon niet aanwezig zijn. Nu, ze is hier dus in België van haar, of in Duitsland van haar 21 jaar. Dan is ze getrouwd met een Belg die ze daar heeft leren kennen in Duitsland. En ze is er nooit meer terug geweest in Rusland, hè?
Nee. Ze is van de streek gekomen, maar dat er feitelijk niets is, maar dan ook niets qua, zo moet ik nou zeggen, qua levensstandaard, levensomstandigheden, alles op laag niveau. En ze is dan naar hier gekomen in België en daar hebben ze, zo moet ik nou zeggen, hier was er een bepaalde welstand en dat heeft ze dan zo gezegd ook meegenomen met de trouw met mijn vrouw, haar man. En zodanig dat ze geen familie niet meer heeft. Hinder van ze was, haar vader leefde nog, haar moeder was overleden. En kort achter de Tweede Wereldoorlog is haar vader ook overleden. Ze heeft daar bericht van gekregen van het Russisch consulaat of het Russische ambassade. Mm-hmm. Zodanig dat er geen familiebanden meer waren voor naar Hinder te gaan. Zodanig dat ze zegt, ja, ik moet Rusland niet meer zien.
Ze had er eigenlijk niks meer verloren. Nee. En ook achteraf, in die 50 jaar die dan verlopen zijn sinds haar komst naar onze contrein, heeft ze nooit meer de behoefte gevoeld om dat nog eens te gaan bekijken, zo hoe het daar gesteld was. Ze is er nooit meer terug geweest, ook nu niet, hè?
Nee, ze is niet meer geweest.
Nee, ze heeft er geen behoefte aan. Ze zegt, ik heb Rusland gezien, ik moet Rusland niet meer zien. Dus dat tekent wel een beetje dat hen er niet goed is.
Spreekt zij soms nog, of kan zij nog Russisch spreken, of is dat geleidelijk aan?
Ja, dat gaat nog, maar wel moeilijk.
Ja.
Ze hoort het niet veel meer, en ja.
Als die mevrouw is waar we mee gegaan zijn naar Rusland, een keer op bezoek komt, dan wordt er natuurlijk nog een aardig mondje Russisch gesproken tussen die twee. En dan is het wel een keer het probleem, het weet maar over dat ze staan.
Oké, we gaan zo dadelijk eens horen hoe jullie reis verlopen is, maar toch nog eerst even verpozen.
En zo zie je hoe dat gaat bij Radio Saturnus. Praten over Rusland en kijken wij toveren meteen een Rus uit ons hoed. Dat was, u gaat het al door, de zware basstem van Ivan Rebrov.
Nu naar de Sovjet-Unie afreizen, die beslissing neem je niet over één nacht ijs. Dat vraagt uiteraard wel heel wat voorbereidingen. Jullie hebben ook, ons ook tussen de, of tijdens de muziek vertaald dat er dat heel wat voeten in de aarde heeft gevraagd. Vooral jullie aan de nodige visa geraakt zijn om daar naartoe te reizen. Vertel eens, welke problemen hebben jullie gekend?
Eerst en vooral als toerist. Als je als toerist naar Rusland gaat, heb je geen probleem voor visa te krijgen. Omdat uw reisagentschap daarvoor zorgt. Maar op het ogenblik dat je wilt gaan als enkeling, vergelijk dat wij hem wilden gaan voor familiebezoek, zo gezegd, dan wordt het wel een probleem, omdat die mensen uit Rusland u moeten borg staan voor u, dat ze u kunnen onderhouden, qua slaping, qua eten, qua afvallen aan de trein of op het vliegveld, is gelijk hoe dat houdt. En dat moet via een papier bevestigd worden, dat dat kan, via het politiecommissariaat van de stad, van de desbijzijnde stad. En dat is wel eventjes misgelopen bij ons. Dat kon altijd maar niet zijn, die papieren kwamen niet toe. Zodanig zelf, want we gingen vertrekken op 14 juli. Zodanig zelf dat we op 12 juli nog altijd niets gekregen hadden van papieren. En dat we begonnen wanhopen dat de reis niet kon doorgaan.
Rudy, en waren jullie dan misschien niet beter toch gewoon als toeristen gegaan? Of kun je dan niet meer gaan waar je wilt?
Als je toerist gaat, kun je niet gaan waar je wilt. Ah, dat is meestal Leningrad, Moskou, Kiev. Ja. Maar voor naar daar te gaan waar wij willen, van waar dat de vrouw, de moeder van mijn vrouw kwam, dat was onmogelijk via toerist. Mm-hmm. Dat kon gewoon wel niet.
Je kunt dus nog niet zomaar vrij doorheen het land trekken waar je wilt?
Nee, dat zal, zal wel een tijdje duren. Mm-hmm. Pas op de ogenblik dat we hinder waren, moesten ze ons wel gaan aanmelden voor onze visa's te laten bestadigen en het politiebureau. Maar we konden wel gaan waar we wilden dan. Ja. Maar we moesten ons wel een en al melden. Ja.
Jullie zijn daar een kleine maand geweest en jullie zijn daar letterlijk naartoe getrokken met pak en zak. Niet alleen met jullie eigen gerief, maar jullie hebben ook heel wat meegedaan. Je hebt gezegd 14 valiezen, geloof ik.
Ja.
Wat zat er allemaal in?
Nee. Dat weet ik niet allemaal precies meer, maar ik moet zeggen, we hebben levensmiddelen meegedaan, omdat wij daar gewoon bij de mensen ook een beetje van onze westerse mogelijkheden zouden hebben voor ontbijt, koffie. Van koffie wordt er wel bitter weinig gedronken. Die is geweldig duur, die is bij kansen niet te krijgen, koffie. We hadden koffie meegedaan, wat kaas, ja, kenten wat dingen die kunnen bewaren, die tijden kunnen bewaren, nee.
Ja, mosterd, confituur, kaas, zoals je zegt, dan andere levenswaren, spaghetti.
Bij gevolge veronderstel ik dat jullie ook geen vrachtvliegtuig hebben kunnen charteren. Jullie zijn met de trein geweest. Dat is geen klein bier, denk ik. Ging zo ver. Hoeveel kilometers ligt dat van hier, die streek waar je naartoe moest?
Een 4600 kilometer.
Plus een omweg via de metropool, waar alles naartoe gaat, Moskou.
Moskou.
Hoe is die treinreis dan geweest? Vervelend, langdradig, boeiend?
Die treinreis op zijn eind, dat was met een slaaptrein ook. Dus we reden, als we doorgaan zijn, we zijn hier 's avonds voor te beginnen. Om 's avonds om 6 uur vertrokken naar Gent Sint-Pieters. Ik had mijn broers opgetrommeld voor de verliezen te dragen. We hebben dat op die trein gezet, die trein kwam van Oostende. Dat waren Russische wagons. Hè. Die trein kwam van Oostende, we hebben alles op de wagon gezet, van qua verliezen. En we zijn in Moskou van die trein gegaan. Ja. Dus dat was geen probleem. Dus die trein heeft een deel 's nachts gereden. 2 dagen hebben we in Moskou.
40 uur naar Moskou.
40 uur naar Moskou duurde de reis, ja. Dus dat was geen probleem. Als we in Moskou aangekomen zijn, hebben we daar de valiezen uitgeladen. En daar was die Rus waar wij gingen verblijven, die was in Moskou. En die had ondertussen een klein busje gecharterd voor alles te vervoeren.
Je hebt wel, het is maar een detail, Rudy, maar gezegd dat ze de wielen hebben moeten veranderen, he, van de trein.
Ja, ja, ja.
Leg dat maar eens uit.
Nou ja, als je van Polen, Rusland binnenrijdt, verandert het spoorbreedte. Dus dat is in Brest, is dat is de grensstad, waar tevens de controle gedaan wordt, de paspoortcontrole, wordt het onderstel veranderd. En dat gaat op een serieuze manier, hoor. Dat onderstel wordt losgemaakt, de wagon wordt omhoog gekrikt. Die gaat een kleine meter, een half, twee meter van de grond. Dat onderstel dat eronder stond, het wordt weggeschoven en er wordt een nieuw onderstel op Russische spoorbreedte ondergeschoven. Wordt terug vastgemaakt. En dat gebeurt in 2 uur. Voor een tamelijk lange trein, hoor. Ik geloof dat het een trein was van een 30 wagons, hè. Op 2 uur.
En dan Rusland binnen.
En dan Rusland binnen. Dat wordt ook gewaar. Het spoor in Rusland is niet zo goed of bij ons hier. Mm-hmm. Dat het meer schokt en... En over een 2 uur vliegt, hè. En de coupé zelf.
Nu, ik denk dat je eigenlijk wel heel wat gewaar wordt, hè. Als je hier in Gent opstapt en je stapt daaruit in Moskou, dan passeer je eigenlijk heel wat landen. Je gaat letterlijk van west naar oost. Zie je ook die streken veranderen? Zie je de mentaliteit veranderen? Van de rijkdom naar armoede?
Ja, dat is wel boeiend. Dat is al een reis op zichzelf, in feite. Ja. Want je zou kunnen zeggen, ik kom daar in Moskou toe, maar je hebt al een hele reis achter de boeg. Dus je ziet altijd maar die huizen veranderen, het landschap veranderen. Dat is wel eigenlijk interessant.
Ja, op het ogenblik dat de Polen verlaat, zie je zo de verandering ook van het land. De huizen, in Polen zijn de meeste huizen nog van steen en hout. De keer dat de Rusland binnenkomt, dat is dan Wit-Rusland. Dat is een van de staten, Wit-Rusland. Zijn de huizen over het algemeen in hout gemaakt. En die zijn al het algemeen in het blauw geschilderd. Er is misschien maar een soort verf te krijgen, Hinder, dat weet ik niet. Maar dat valt geweldig goed op. En het tweede ding dat opvalt, dat zijn de banen. Dat de wegen geweldig slecht zijn. Mm-hmm. Niet voor snelheden op taal met een auto. Alhoewel dat je redelijk veel auto's ziet. Maar dan wel een Russische, maar nee. Hier limousines lijkt bij ons. Mm-hmm.
Nu, jullie zijn daar naar Russische normen letterlijk als rijke westerlingen naartoe gegaan. Hoe zijn jullie daar ontvangen? Kijken die mensen op naar ons?
Ja. Nou, als je daar met 14 valiezen afkomt, dan valt het natuurlijk op. Maar de kleding, gewoonweg de kleding. Niet dat wij een speciale kleed waren, maar dat valt op. De kleding van de Rus die is over het algemeen gedemodeerd tot en met. Ja. Ze zien het dat we buitenlanders zijn.
En de kleuren ook, wij dragen meer pastelkleuren, denk in de zomer geel en wit en blauw. Mm-hmm. Daar is het allemaal veel soberder. Zwart, grijs, bruin, ja. Ook in de zomer. Mm-hmm. Dus natuurlijk, wij waren fleurig gekleed met de short aan, ja, het was warm.
Warm, heel warm.
En dat zagen ze natuurlijk ook wel.
En de camera's ook, het fotoapparaten dat er bij je draagt, dat valt ook op. Hé. Dat zien ze dan onmiddellijk dat het toerist zijn.
Ja.
Bij die mensen zelf, als we hen ertoe komen zijn, bij die mensen zelf, daar zijn, de straat sprak, de Belgen zijn er. En dan kwam iedere keer kijken hé, naar de Belgen, ook wel om wat te krijgen hé, van de bagage dat we meegenomen hadden. Hé.
En die stad of dat, was het een dorp bij een stad of in de stad zelf waar jullie verbleven
hebben? Het was een dorp.
Hoe ziet er dat uit? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Zo'n dorp, Gins, is dat groot? Is dat ook met een winkelcentrum, met een dorpskom of is dat meer landelijk allemaal?
Nee, dat is allemaal vrij landelijk. De wegen zijn geasfalteerd tot de Hoofdstraat. En dan de zijstraten, die zijn allemaal, hoe zou ik moeten zeggen, met grind opgevoed of zandwegen, gelijk dat wij vroeger hier kenden. Mm-hmm. Maar wel langs afgeboomd met fruitbomen.
Oh, ja.
Dat is wel iets goed. Appelboompjes, perziken, van alles. Alle soorten fruitbomen langs de straat, gelijk dat die vroeger ook hadden.
Mm-hmm. Nu, die mensen leven daar heel sober, denk ik, maar... Leven zij ook werkelijk in armoede? Want je ziet hier nu dagelijks bijna beelden over files aan winkels, over eigenlijk hongersnood, weinig kledij en zo. Hebben jullie dat daar ook vastgesteld?
Inderdaad, wij hebben dat er ook vastgesteld. S'morgens om 9 uur kwam, het was 9 uur, kwam de camion toe met brood. En van half 8 uur stonden we dan al in file te wachten voor brood te kunnen kopen. Als om 11 uur ging, kostte nog brood kopen. Maar ze zijn daar zodanig gewoon van daar in die rij te staan en te wachten totdat er iets komt, van ze weten nooit niet wat dat er gaan komen. Alhoewel, s'morgens is er altijd brood, hè. Maar het gebeurt nog dat er soms iets anders toe komt, lijkt limonade of bier of weet ik veel, iets anders, ja. En daar moeten ze wel op hun kievieven zijn voor daar te zijn, hè.
Vlees en vis, dat zijn daar wellicht geen dagelijkse eetwaren?
Nee, dat is... En dat wij in die winkels eerlijk gezegd niet gezien hebben. Vis, klein beetje, omdat we daar ook nog redelijk dicht bij de zee van Azov zitten, maar anders niet grote getallen. Dat hebben we dan niet gezien, vis. Beetje. Mm-hmm. Vlees hebben we zeker niet gezien. In de winkels, hé. Waar wij waren bij die mensen, daar hadden we alles dat we wilden. Van die mensen hadden twee zwijntjes gekweekt en ze hadden ze slachting dat wij kwamen. Dus wij konden
eten. Dus mensen op het platteland zijn eigenlijk beter af dan de stedelingen. Ze kunnen nog zelf iets kweken.
Ja, absoluut. Ja, ze kweken dat dan ook. Konijnen hebben we daar gezien. Kippen. Dus ze maken zelf een kaas van, geitjes dan. Mm-hmm. Die zijn wel veel beter af in de steden, ja.
Ja, en die hebben ook allemaal een eigen moestuintje, nee, ja. Die, maar het gewin van de moestuin, dat is niet zo fantastisch. Ik weet het ook niet hoe dat komt, dat wordt voorzichtig nooit niet gevet. Mm. Oh, voor een klein voorbeeld te geven, we hadden daar een patatmis uitsteken, een klein honderd struiken, en we hadden met moeite een en ander patat. Nee. Dat was daar een trieste zaak. En allemaal van die kleintjes. Nee, de grote luxe moet je er niet verwachten. Maar de mensen zijn er wel aangenomen.
Maar ze kunnen wel veel improviseren met eten. Bijvoorbeeld ze hebben met de kolen en ze kunnen dat op 5-6 verschillende manieren klaarmaken. Dan je zegt, kijk, dat is nu terug kool, maar terug anders klaarmaken. Wat dan wij niet, gewoon er niet zouden op denken. Wij doen dat misschien op twee manieren. En zij met hetzelfde kunnen veel meer improviseren.
Nu, er zijn daar een massa dingen schaars of niet te krijgen. Nu, morren zij daar ook over of berusten zij in die situatie?
Ze morren erover en aan de andere kant berusten ze erin. Zij waren natuurlijk een beetje gegeneerd voor te zijn dat ze niet het comfort konden geven dat wij gewoon waren. Heel eenvoudig, ik heb dat niet gevraagd ook, he, dat ze dat comfort moesten hebben, maar ze worden er wel in gegeneerd. Aan de andere kant berusten ze erin dat ze zeggen, ja, dat is de Russische cultuur, het kan niet anders dan, dat is nu eenmaal zo. En er is inderdaad, in die winkels houden er wel een keer af in, dat je zegt, wat ligt dat hier nu te doen, gelijk waspoeder. Dat zegt mevrouw, die konden dat krijgen voor een twaalf van 6 frank voor 5 kilo. Mm-hmm. Dus ik had er beter meegebracht van hen. Maar de waspoeder werd gewoon wel niet gekocht, omdat ze gewoon wel niet kenden. Ja. En dat stond erop geslagen. Hè.
Dat ze ook geen water hadden.
Nee? Geen water ook, ja. Dat is ook het probleem water. Zit ook in die streek daar. Hè. Mm-hmm. Dat zijn problemen van. Het was 2 maanden geleden dat het nog water uit de kraan gekomen was. Er waren wel in de omtrek bronnen waar ze water konden en behoefte konden doen voor in de water. Maar je moet er telkens om gaan, dat was er nog mee een melkkan, 2 of 3 melkkan vullen en dan kon je daar.
Dus er is daar totaal geen luxe te bespeuren eigenlijk?
Nee.
We kunnen misschien straks eens kijken of er ook iets aan de andere kant tegenover staat, wat er dan wel is, wat wij misschien hier minder hebben op een ander vlak. Maar we gaan eerst een stukje muziek beluisteren nog en dat zou weer moeten muziek worden vanuit die streken. Althans van een componist van ginds, Prokofjev. Muziek. En daarmee zijn we meteen bij een heel ander thema aanbeland. We hebben het tot nu toe gehad over toch vooral materiële waarden, weliswaar belangrijk. Maar als we denken om daar eens iets tegenover te plaatsen, moeten we misschien meer naar het menselijke gaan, het culturele, de verbondenheid nog tussen de mensen. Die heb je daar wel gevonden, Rudy en mevrouw?
Ja, we hebben daar een keer op een avond bij de zuster van die mensen waar we waren geweest. En die man kon geweldig goed accordeon spelen. En het onmiddellijke was, ten helft van de straat was daar voor daar te dansen en muziek te maken. Dat op dat gebied zijn ze nog wel, dat ze meer aan elkaar hangen. Mm-hmm. Dat is een anders qua cultuur, ja, er is daar een cultuurhuis. En daar komt de jeugd nog een keer tezamen voor, ja, voor een babbeltje te slaan, een keer te discussiëren over het een of het ander. Het wordt er ook geschaakt. Voetbal, dat zie je dan niet. Dat wordt er niet gedaan. De jeugd over het algemeen is gewoon discussiëren. Dat is wel een van de grootste bezigheden. Nee?
Ja, boeken lezen. Toen ik een film aan bekijken. Terwijl ze dus ook een cinema.
Een cinema zo, ja.
Dan kosten ze daar zo naartoe. Maar ja, dat is, in de zomer is daar zodanig warm dat je bijna niet kan buiten zitten. Er zijn al wel gezellige avonden. De buren komen babbelen. Ze brengen iets mee. Tomaten, komkommers, dat wordt daar gesneden. Ajuin, veel ook wordt er dat eten.
Ja, ze eten altijd, hè.
Altijd eten, dat is best als ze drinken.
Altijd eten, die naar rust zit de hele dag door, hè.
En wij naar voedselpakketten opsturen.
Ja, dat is wel groen.
Ja, ja, natuurlijk.
Geen buurstukken.
Nee, wel allemaal rookkost. Ja.
En dat hebben ze daar dan toch...
Dat hebben ze in onderzoek, ja.
Je hoort wel eens van een drankprobleem in de Sovjet-Unie.
Ja, dat is...
Is dat zo?
Een drugprobleem ook al.
Een drugprobleem?
Dat drugprobleem hebben we niet gezien, maar drankprobleem, dat is wel iets dat waar is. Ze maken hem zelf, he. Ze hebben een drank, ze stoken hem zelf. He. En dat is, ja. Ze drinken graag. Mm. Kunnen niet om uit. Misschien ook om de miserie een beetje te vergeten. Ik weet het niet.
Mm. Nu, die mensen die missen daar ongetwijfeld veel, maar beleven zij geen waarden die wij een beetje beginnen te missen door onze rijke en vlugge maatschappij. Ik denk bijvoorbeeld aan solidariteit met elkaar, aan vriendschap met elkaar. Dingen die je daar wellicht nog veel meer aan zult treffen dan hier.
Ja, dat is wel waar. Vriendschap, ja. Iedereen helpt iedereen. Hé. Als er daar in de pannen staat met zijn auto. Want ik moet zeggen, het zijn allemaal eerste klasse mechaniciëns. Als ik voor ons dat gezien heb. Iedereen gaat daar helpen. Dat is dat geen ijdel woord. Hé. Vriendschap is dat geen ijdel woord. Ze helpen elkaar nog door dik en dun. Mm-hmm. Als ze weten dat er niet wat akkoord heeft, ze gaan hem helpen. Mm-hmm. Ja. Dat is waar.
Je zegt dat er daar tamelijk veel gebabbeld wordt, gediscuteerd wordt, ook door jongeren. De politiek, Gorbachev, de grote hervormer, de perestroika, gaat die daar veel over de mond? Of wantrouwt men dan toch ook nog eventuele spionnen of zo? Of is dat te erg gesteld?
Dat is misschien niet te erg gesteld van die spionnen. Ze gaan over politiek spreken. Maar ze zullen wel eerst een keer rondkijken wie dat er bij is. Als ze zien dat er geen commissaris of weet ik veel, politieke commissarissen rond zijn, dan gaan ze wel vrij uitspreken. En Gorbachev wordt daar niet graag gezien.
Nee?
Nee.
Mm-hmm. Het is niet de held die hij hier is.
Nee. Volgens de bevolking is Gorbachev de oorzaak dat het zo slecht gaat. Van 5 jaar geleden was er veel meer te krijgen dan dat er nu te krijgen is. In de winkels wel te verstaan, hé? Van levensmiddelen. Hé? Mm-hmm. Nu is er bijna niets te krijgen.
Maar hebben ze geen democratisering in de plaats gekregen? Mm-hmm. Meer vrijheid van meningsuiting en zo?
Ja, ze mogen misschien een klein beetje meer zijn, maar in principe...
Daar kunt je niet van niet, niet van meenemen. Mm-hmm.
Nee.
Nog een groot punt is dat dezelfde persoon nog altijd op de sleutelpositie zit. Dus dat zal nog wel niet veel veranderd zijn, hé? Nee, dat is het wat dan nog niet openstelt voor ter discussies in de politiek. Het wordt erover gesproken, maar kalmkes.
Ik heb eens een Rus op tv zien zeggen, vroeger had je honger, nu mag je zeggen dat je honger hebt. Maar ik heb nog altijd honger, wat schorter eigenlijk, want we hebben ook gezien dat er wel voedsel genoeg is. Maar dat dan meestal niet tot bij de mensen geraakt.
Ja, distributie is een groot probleem. Het wegennet is een geweldige slechte staat. Dus distributie, als op een slecht wegennet, dat gaat al, zijn ze al niet goed dan. Treinen, die zijn er genoeg. Die lopen genoeg. Maar het personeel voor die treinen te laden, dat ontbreekt. Ze hebben allemaal een bepaalde opdracht. En die opdracht doen ze en ze doen niets meer. Dus ik sta in voor bijvoorbeeld voor het oosten. Ik oost het en het is gedaan. Mijn opdracht is gedaan en ik doe niets meer. Die dat moeten vertransporteren. Als die geen transport heeft, wel blijft het gewoon wegleggen. Mm-hmm. Tot het kapot is of ja. Of tegen dat gestolen is door mensen. Mm-hmm. Want dat gebeurt ook wel veel. Dat er daar iets ligt en dat blijft liggen en dan verdwijnt het gewoon weg. Door mensen die een beetje meer initiatief daar nemen.
Sovjet-Unie zou met verloop van tijd naar een markteconomie moeten gaan, dus een soort kapitalistisch systeem. Zijn de mensen er geen schrijp voor, want ze zijn toch gewend dat alles van bovenuit voor hen bedacht en gestuurd wordt?
Dat een groot probleem zijn, volgens mij. We hebben dat er nu ook gezien. Ze gaan werken als zij hoesting hebben. Dus bijvoorbeeld moeten ze beginnen werken om 8 uur. En om 10 uur zijn ze nog altijd thuis. Om 11 zouden ze misschien een keer recht staan voor weg te gaan naar hun werk. En om 11 uur zijn ze dan eindelijk weg.
Mm-hmm. Geen stress.
Geen stress, inderdaad niet. Gewoon weg zijn ze, werken wij veel of werken wij weinig. Het eind van de maand, het liggen ons aantal, roepen ze dat op. Dat is, en de verdiensten zijn nu ook niet zo groot, hè. Als we rekenen dat door elkaar 105 naar 200 roebels per maand verdiend wordt. En we rekenen aan 6 frank voor 1 roebel. Dus dat is geen groot loon als ze verdienen. Nee. Aan de andere kant, ja, hetgeen als ze kunnen kopen, kost natuurlijk ook niet zoveel. Nee. Mm-hmm. Voor een paar roebels kunnen daar een keer gaan eten op restaurant, als er iets is. Altijd verstaan. Nee, ze hadden moeten een andere boek gooien voor qua werk. Hè. Ze hadden moeten werken als ze willen komen, als ze moeten werken. En dat is wel het probleem, denk ik. Ze werken niet graag. Of test, of dreigen, dan werken ze wel graag. Van, ik heb dat daar gezien aan het auto's. Garages, ja, dat bestaat daar wel. Dat is dan ook staatsgarages. Maar de meeste mensen, de meeste mannen zijn goede mechaniciens, die werken zelf aan hun auto's. Mm-hmm. En voor hun dreigen doen ze het graag. Maar op het moment dat voor hun werk is, voor hun basis, zo gezegd, de staat, dan is het gedaan met werken. Nee?
Ja. Dat zal dus wel nog over een paar generaties gaan volgens ons. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren, of ook niet over 5 jaar. Like dan ze zeggen, de perestroika zal over 5 jaar alles veranderen. Die is nu al 4 jaar bezig. En ze zeggen nu ja, op een jaar, maar wij zeggen gewoon dat dat niet kan. Mm-hmm. Maar ja, dan stuit dat ook een beetje tegen de borst van hen. En ja. Daarmee dat zal nog wel over enkele jaren gaan hoor.
De streek waar wij waren, dat is koolmijngebied. En de meeste jongens of jonge mannen, die zijn bestemd voor in die koolmijn te gaan werken. Hè. Anders is er daar niet veel van. Nee. Dus er is ook geen goede toekomst in feite. De koolmijn moet gaan werken. Dus ze willen dat een beetje weg hebben, hè.
Nu misschien een laatste vraag. Lokt het Westen naar die mensen? Misschien weten zij nu meer dan vroeger hoe het hier is, hoeveel beter het hier is tussen aanhalingstekens. Praten zij daarover? Zijn er mensen die behoefte hebben of die denken aan de grote reis naar hier?
Ja, ze willen allemaal naar het Westen komen omdat ze van gehoord hebben dat in het Westen zoveel anders is. Maar het probleem is dat de uitreisvisums voor de Russen zelf, die worden niet meer zo gemakkelijk verstrekt omdat er te veel zijn aanvragen. Er was er een dokter die wilde naar België komen. En die heeft de aanvraag meegegeven bij ons en die zal heel zeker wel kunnen komen. Maar ze willen allemaal naar het Westen komen. Heel eenvoudig, omdat ze weten dat hier anders is. He. Ze willen het ook een keer met het eigen ogen zien. Mm-hmm. Dat hetgeen dat gezegd wordt. Pas op, ze kunnen daar via de tv ook Amerikaanse feuilletonsjes zien allemaal, dus ze zien het verschil, hè. Dus ze willen ook...
Dat is er toch?
Ja, ja,
ja. Films uit het Westen en zo, ja, feuilletons, ja.
Heel zeker. In Moskou zijn er verschillende cinemazalen die westerse films spelen. Dat wordt er ook wel gedaan. Het kan niet zijn dat ze niet gecensureerd zijn of dat die bepaalde stukken uitgeknipt zijn of wat. Maar dat bestaat toch.
Misschien toch nog één vraagje, heel kort. We hebben gezien in Polen, Oost-Duitsland en zo, landen die nu ook meer naar het Westen gekeerd zijn, dat de kerk daar een grote rol heeft in gespeeld, in dat veranderingsproces. De Sovjet-Unie wordt vaak eens als de goddeloze vijand voorgesteld. Leeft daar nog religie en zo, of ligt dat daar heel laag?
Ja, ja, de religie leeft daar zeker, 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 ja, ja. In de week ook zelfs, jonge mensen, die zullen nooit een kerk passeren zonder eens binnen te gaan.
Ja, ja, dat is orthodox.
Orthodox, ja, maar toch, wij zijn daar ook een keer gaan kijken in zo'n kerk. Dat is heel mooi natuurlijk, die dienst is zeer mooi. Staan er wel geen stoelen, de mensen zitten gewoon op hun knieën, of, maar die zijn wel zeer religieus. Ja.
Dat is nog iets dat ook weer opkomt. Dat is nu ook vrij, hè. Dat heeft ook lang onderdrukt geweest dat niet mocht, hè. Maar nu is dat weer vrij en inderdaad, daar wordt weer gebruik van gemaakt, zo gezegd.
Ja.
Religie.
Jullie hebben ook nog een probleem en daarmee gaan we eindigen. Jullie zouden graag naar die geboortestreek van jouw moeder en schoonmoeder een televisie willen vervoeren. En dat is nu juist het probleem. Vervoeren lukt niet zo goed, geloof ik.
Nee, we hebben via de Belgische spoorwegen gekeken, maar dat kan onmogelijk. Ze hebben geen verbinding met de Sovjet-Unie. Dus mijn vraag is nu, als er ergens iemand is die de Sovjet-Unie aandoet met een camion of iets anders, dat hij misschien een keer contact kan opnemen met mij.
Misschien jouw telefoonnummer?
Dat is 050-71-61-86. Dat is Basley Rudy, de Koning Albertlaan 25M in Maldenham.
Oké, we hopen dat die oproep resultaat mag hebben. We bedanken jullie ook allebei voor jullie boeiend reisverslag.